Goedenavond allemaal. Allemaal hartelijk welkom op deze tweede avond over de bezinning van de christelijke opvoeding. Bijzonder hartelijk welkom aan mevrouw van Hartensveld. Fijn dat u vanavond in ons midden wilde zijn. Laten we met elkaar deze avond openen met het zingen van Psalm 119. En daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboom vervat niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen. Psalm 119. En daarvan het vijfde vers. Te lezen met u uit Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 en daarvan de eerste 9 versen en vervolgens van vers 20 tot met het einde. Deuteronomium 6, 1 tot 9 en 20 tot en met 25. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind al de dagen uw levens en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël, en neem waar dat gij ze doet, omdat het u welgaat, omdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere uw vaderen God gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart, en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zijt. En als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand. En zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Vers 20. Wanneer uw zoon u morgen zal varen, zeggen dan: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God jullie geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren Farao's dienstknecht in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen, grote en kwade wonderen in Egypte aan Farao en al zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons vandaar uit, omdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden gelijk het deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aanzicht des Heren onze Gods, gelijk als Hij ons geboden heeft. Tot zover wil ik u voorgaan in gebed. Heere, almachtige God in de hemel, u brengt ons samen in uw bedehuis, rondom uw woord, dat eeuwig blijvend getuigen is. En nu weet u ook met welk doel. Om samen als kerkraad ook met de ouders stil te staan. Bij de christelijke opvoeding. Om samen vanuit Gods woord te mogen luisteren wat u ons wil leren. Want Heere, opvoeden, dat is een onmogelijke taak. En toch, Heere, u legt het op schouders van ouders die dagelijks in zonde struikelen. En wie kan dan een reine geven uit een onreine? Niemand, Heere. Maar wilt u ons nou alle bepalen bij de oorzaak? Want u heeft ons goed en heilig geschapen voor uw aangezicht. Daar ontbrak niets aan. En wat is het dan ook aangrijpend, Heer, dat u ook in Deuteronomium 6 nog het volk van Israël, maar ook ons nog vol moet houden de weg die gij wilt dat wij moeten wandelen. Overeenkomstig uw woord en uw inzettingen, onze kinderen in te scherpen dag en nacht, Heer. En wie is dan tot deze dingen bekwaam? Maar Heere, dat het ons aan uw voeten zou mogen brengen, om alles van u te mogen verwachten. Want Heere, daar wilt u nou juist om gevraagd zijn. Juist als wij het niet meer weten, juist Heer, als alles vastloopt aan de kant van ouders, is die kant bij u vandaan nooit gesloten. En dan bevelen we toch ook in het bijzonder onze kinderen en de jeugd van de gemeente aan u op. Wilt u nou krachtdadiglijk onderwonen, onder hun werken, uw naam verheerlijken? Er zal toch geen ding bij u te wonderlijk zijn. Maar wil u ook geven in de harten van onze als ouders, dat ook daar die tere godsvrees gevonden mag worden. Dat we niet met onze woorden, maar voornamelijk met onze daden, mogen spreken van de weg die ter zaligheid ligt, Heere. Dat ook onze kinderen tot jaloersheid gewekt zou mogen worden. En juist in die weg, Heer, is de verwachting ook voor het nageslacht. Ontferm zich dan ook over de gemeente. U kent, Heere, ook de gemeente, ook in bijzonder als een avond van deze, wordt toch ook het ambt van herder en leraar zo gemist. Ook dat mogen we toch voor u neerleggen, Heer. En u weet u toch ook toelevend, na half juni, dat nou het gebed ook het midden der gemeente vermenigvuldigd mag worden. dat er maar worsteling aan uw genadetroon zou mogen zijn. En wilt u dan niet om, maar op het gebed nog wonderen doen, ontferm zich over de gemeente van Barendrecht. Gedenk ook mevrouw van Hartingsveld, of vanavond mag zij in ons midden zijn. Wilt u haar ook schenken, wat u niet kan missen. Wilt haar ondersteunen en geef zo vanavond met elkaar een goede avond. Ach Heer, mag het zijn, wil u zelf in ons midden zijn, als één die dient, dat vragen we. Enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik zal verder zelf niets over de inhoud over Deuteronomium 6 hebben. Dat zal ook in de inleiding terugkomen. Daarom wil ik nu ook het woord geven aan mevrouw van Hartingsveld.
Als het goed is, dan komt de presentatie er zo aan. Of heb ik iets verkeerd gedaan? Misschien een lampje uit nog hier vooraan, kan dat? Ja, fijn. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging om vanavond hier in jullie midden te zijn. En ik wil beginnen om mijn waardering uit te spreken voor het houden van deze gemeenteavonden. Want het is heel waardevol om binnen de kerkelijke gemeente met elkaar na te denken over de opvoeding van onze kinderen. Want we hebben elkaar als gemeenteleden hard nodig in deze tijd. U ervaart allemaal, denk ik, dat een Bijbelse opvoeding haak staat op deze tijd. Een roeien is tegen de stroom in en daarom kunnen we als gemeente zoveel voor elkaar betekenen en elkaar steunen en elkaar scherp houden. Ik sta hier niet omdat ik een goede opvoeder ben. We hebben 5 kinderen van de Heere gekregen. Ze zijn nu tussen de 17 en de 23 en ik weet het in de opvoeding ook vaak niet. En het is voor mij ook elke dag weer een zoektocht. En bovendien, u zou er niks mee opschieten als u het vanavond met mijn woorden moest doen. Maar er is een God in de hemel die zijn woord aan ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven. En ik ben ervan overtuigd dat daar ook alles in staat wat nodig is voor de opvoeding van onze kinderen. Dus laten we daar vanavond met elkaar dan maar naar luisteren. En dan zal na de pauze misschien wel aan de orde komen welke moeilijkheden en welk verdriet het uitvoeren van Gods aanwijzingen kan geven, want we leven in een gebroken en zondige wereld. We gaan dus nadenken over Gods woord in het gezin. Dominee van Aalst gaf in zijn vorige lezing aan dat de Heere ouders genademiddelen heeft gegeven om aan de opvoeding gestalte te geven. Genademiddelen, het woord en het gebed. En we willen vanavond kijken naar het woord als genademiddel in de opvoeding. We gaan eerst kijken naar onszelf als ouders. Zeg maar even het woordje maak vast uit het thema. Dan kijken we naar onze kinderen, hun gang en treden. En we eindigen bij Gods woord, in Gods woord. Dus eerst onszelf als ouders. We hebben net een paar versen uit Deuteronomium 6 gelezen. En voordat Mozes tegen ouders gaat zeggen dat ze Gods woord aan hun kinderen moet inscherpen, zegt hij eerst: zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. Dus Mozes houdt ons eerst een spiegel voor. Want hoe wij als ouders in het gezin met Gods woord omgaan, heeft alles te maken met hoe wij ten opzichte van dat woord staan. En laten we dan eerst maar in de spiegel van Mozes kijken. En dan vraag ik ouders, hoe staat u zelf persoonlijk ten opzichte van Gods woord? Zijn uw gang en treden vast in dat woord? Kent u de grote rijkdom die er in de Bijbel te vinden is? Kunt u het Jeremia nazeggen? Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Onze kinderen zien hoe wij met Gods woord omgaan. Ze zien of wij uit het woord leven. En ze voelen haarscherp hoe het bij ons als ouders ligt. En ze prikken er doorheen als het alleen maar vorm is. Ouders, laat dat ons uitdrijven naar de Heere. Wat zegt de Heer in de Bijbel over opvoeding? Nou, we hebben het gelezen, Deuteronomium 6, vers 7. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zit, als ge op de weg gaat, als ge nederligt, als ge opstaat. En dan zeg je misschien, ja, dat is één tekst. Maar nee, als je de Bijbel, welkom, als je de Bijbel zou naslaan van wat zegt de Heer nou over opvoeding, laten we maar even een paar teksten langs gaan. Dan zegt de Heer, scherp mijn woord in Deuteronomium 6. Leer de jongen de eerste beginselen, Spreuken 22. Leer hen de vrezen des Heeren, Psalm 34. Maak mijn wet bekend aan je kinderen, Psalm 78. Maak in Gods woord hun gang en treden vast, Psalm 119. En als je nog een voorbeeld uit het Nieuwe Testament wil, voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Ouders, doet u dit? U bent vandaag ongetwijfeld druk geweest, de hele dag bezig. Was u druk met het inscherpen van Gods woord? Kijk eens even terug deze dag. Hoeveel tijd heb je met je kinderen besteed aan Gods woord? Als je dan zo aan het tellen bent, ja, dan moet je eigenlijk zeggen, beschamend. Het is de belangrijkste opvoedingstaak. Maar eigenlijk heb ik er maar een paar minuten aan besteed. En zet daar eens tegenover. Hoe lang zijn ze met vrienden omgegaan vandaag? Hoe lang hebben ze op straat gelopen? Hoe lang hebben ze achter de computer gezeten? Hoeveel tijd hebben ze aan hun mobiel besteed? Ik denk dat je dan aan uren komt in plaats van minuten. En dat zijn allemaal medeopvoeders die kinderen dingen leren die meestal haak staan op Gods woord. En als ik daarover nadenk, dan denk ik geen wonder dat veel van onze jongeren de goede weg kwijt zijn. Want wat moeten we er als ouders veel tegenover zetten? Om die wereldse invloeden die uren op een dag tot onze kinderen komen, te keren. En ik wil u oproepen, ouders, doe dat ook. Vermeerder de tijd die u met hen doorbrengt. Vermeerder de tijd die u met hen rond Gods woord doorbrengt. Verminder de tijd die ze op straat of achter de computer of met hun mobiel verspillen. Samengevat komt uit Gods woord deze lijn. Bijbels opvoeden is onze kinderen leiding geven en onderwijzen uit Gods woord. Het is je kinderen bij de hand nemen en de juiste richting door het leven wijzen. En dan hebben we gehoord wat Mozes zegt. Breng Gods woord steeds ter sprake. Steeds. Als je zit. Als je loopt. Als je ligt. Als je opstaat. En ik ben ervan overtuigd dat het nodig is, ouders, dat wij teruggaan naar Gods woord. Ik denk dat er veel zorgen om jongeren zijn, omdat we Gods woord te veel dicht laten. Als je leest hoeveel tijd er in de tijd van de reformatie, nadere reformatie, werd besteed aan Gods woord. Dat in gezinnen men uren om de tafel zat om Gods woord te overdenken. Dan is dat heel beschamend. We gaan naar de kinderen. We kunnen Gods woord niet in de harten van onze kinderen brengen. Maar we hebben wel de opdracht om het zo dicht mogelijk aan hun hart te leggen. En om dat te kunnen, is het goed om iets te weten van de godsdienstige ontwikkeling die een kind van zichzelf doormaakt. Dus we gaan even kort de leeftijden langs. 0 tot 5. Als een baby opgroeit in een gezin waar de Heere aanwezig is, natuurlijk onzichtbaar, maar toch merkbaar aanwezig is, gaat een kind al jong voelen dat er iemand is die overal boven staat. En voor jonge kinderen is die sfeer in het gezin ontzettend belangrijk. Dus vraag je af, wat merkt je kind in je gezin van de Heere? Wordt er gesproken over de Heere en zijn dienst? Ziet uw kind u wel eens stille tijd houden en in de Bijbel lezen? Wordt de Heer bij de dingen van het dagelijks leven betrokken? Of is het vooral iets van de zondag? Die sfeer in het gezin is voor kinderen van 0 tot 5 jaar van wezenlijk belang. Daarnaast kunnen we zeggen, een kind van tussen de 0 en de 5, daar wordt de wereld steeds groter voor. Vanuit de veilige baarmoeder komt het in een gezin. Vanuit de veiligheid van een gezin gaat het naar school, gaat het mee naar de kerk. Dus je ziet die kring om het kind steeds groter worden. En de godsdienstige ontwikkeling die een kind doormaakt, heeft daar alles mee te maken. Want ze leren steeds meer. Dat betekent voor de opvoeding dat het belangrijk is dat u die kennis uitbreidt. Lees heel veel voor. Ik heb even een paar plaatjes bij gedaan. Er zijn heel veel kinderbijbels de laatste jaren verschenen voor peuters, voor kleuters. Denk ook aan prentenboeken met een boodschap. Lees heel veel voor op deze leeftijd. Maar ook leg heel veel uit. Het kan niet zo zijn dat je van de een op de andere dag zegt van, en nou ga je zondag maar eens mee naar de kerk, zonder dat je daar met het kind over hebt gesproken van, wat is de kerk, waarom gaan we naar de kerk, wat gebeurt er in de kerk. Leg kinderen dingen uit. Derde, leer psalmversjes, bijbelteksten. Kinderen kunnen ontzettend veel aan, ook als ze heel jong zijn. Ik weet niet of jullie wel eens iets hebben gelezen over opvoeding in Joodse gezinnen, daar kunnen we echt ontzettend veel van leren. Kinderen van 3 jaar gaan daar beginnen met Psalm 119 uit haar hoofd leren. En waarom Psalm 119? Die gaat in de volgorde van het alfabet. Dus dat is een kapstok voor de kinderen. Het alfabet hebben ze al lang geleerd. Dat begint al bij 1, bij 2, bij Joodse gezinnen. Het Hebreeuwse alfabet. En dan hebben ze de kapstok en dan kunnen ze iedere keer 7 teksten bij het letter van het alfabet leren. Als je daarnaar kijkt, dan denk ik van, we houden onze kinderen wel eens wat te klein, of we denken dat ze niet zoveel aan kunnen. Nee, ze kunnen ontzettend veel aan. En het laatste wat belangrijk is, is voorleven. 6 tot 11. Je zou de godsdienstige ontwikkeling op deze leeftijd kunnen omschrijven als van Bijbel lezen naar Bijbel leven. Een kernzin voor deze leeftijd is de Bijbel leren verbinden met het eigen leven. Wat betekent de Bijbel voor mijn geld, voor mijn omgang met anderen, voor wat ik op de computer doe, noem maar op. En het tweede is kinderen brengen tot zelfstandig Bijbelgebruik. En ook dat ze zelfstandig keuzes leren maken vanuit Gods woord. Nou, u weet misschien ook dat onderzoeken uitwijzen dat vaak al op 10, 11, 12-jarige leeftijd kerkverlating begint. En dan is dus wat de ontwikkelingstaak is van 6 tot 11, namelijk de Bijbel verbinden met je eigen leven, die schakel is niet gelegd. De leeftijd van 6 tot 11 is een gouden tijd in de opvoeding. En als je kinderen die leeftijd hebben, dan zeg ik, benut die leeftijd. Kinderen staan op deze leeftijd open voor allerlei nieuwe dingen. Ze willen meer weten, ze willen dingen leren. En als je, daar komen we zo wel op, bij 12 tot 18, dan komt er vaak wat aversie en hebben ze niet zoveel zin meer in en noem maar op. Dus op deze leeftijd, dat is de gouden leeftijd voor de godsdienstige opvoeding. Houd ze niet te klein, dat zei ik net ook al. bij die 0 tot 5, ze kunnen echt veel meer aan dan alleen kinderbijbels of bijbelse vertellingen of noem maar op. Waarom zou je met kinderen op deze leeftijd niet de brieven van Paulus bijvoorbeeld behandelen? Krijgen ze niet op school, dan krijgen ze wel bezendingsreizen, maar niet de brieven. Terwijl daar zo mooi, Paulus verbindt in zijn brieven zo mooi leer en leven met elkaar. En dat is precies wat op deze leeftijd voor de kinderen zo nodig is. Het tweede wat ik wil zeggen is, houd bijbeltijd of gezinsmomenten. Daar komen we straks nog wel even op terug wat ik daaronder versta. En het andere is weer, leg voortdurend dingen uit. Bijbelse begrippen, catechismes, geloof, 12 artikelen, gebod, 10 geboden, gebed, het volmaakte gebed. Het is allemaal dingen die kinderen op deze leeftijd kunnen leren. Twaalf tot 18. Kenmerkend voor deze leeftijd is dat ze steeds meer abstract gaan denken. En daardoor komen er allerlei vragen als wie is God? Bestaat God wel? Wie ben ik? Wat is het doel van mijn leven? En dat soort vragen. Dat vraagt in de opvoeding ruimte om hun vragen te stellen. Ik weet niet hoe het in deze gemeente is, ik ken deze gemeente niet, maar er zijn nogal wat catechisanten in deze leeftijdscategorie die niet ervaren dat er de ruimte is om met hun vragen te komen. Dat ze het gevoel hebben van ik moet het van de ouderling of de diaken op die en die en die manier zeggen. En als ik het niet op die en die manier zeg, dan is het niet, ja, dan past het niet in zijn straatje, dus dan kan ik maar beter niks zeggen en dus sluiten ze zich op. Nou, dat is in het gezin ook. Bij ouders, durf je er open voor te staan dat je kind de vragen gewoon stelt. Als een kind loopt met bestaat God wel, mag dat het aan je vragen. Het is ook belangrijk om zelf vragen te blijven stellen, op deze leeftijd en jongeren ook een spiegel voor te houden. En daarnaast natuurlijk blijvende regelgeving vanuit Gods woord. En ook weer godsdienstig op eigen benen staan. Zelfstandige keuzes maken vanuit Gods woord. We komen straks in de vragenbespreking nog even op deze drie leeftijdscategorieën terug. Dus zomaar even in vogelvlucht. We gaan naar punt 3. Gods woord in het gezin. Ik wil 3 deelthema's daarbij behandelen. Bijbel lezen, Bijbel leven en Bijbel leren. We beginnen bij Bijbel lezen aan tafel. Ik heb van dominee van Aalst gehoord vorige keer. Zorg minstens 1 maaltijd dat je met het hele gezin om tafel zit om uit Gods woord te lezen. En ik wil je opwekken, neem daar ook de tijd voor. Zodat Bijbel lezen niet onder tijdsdruk staat. Als je afwacht hoeveel tijd er overblijft voor de maaltijd, kom je altijd tijd tekort. Dus neem de tijd. Maak gewoon de tijd. Spreek met alle gezinsleden af. Niet te laat thuismiddags, niet te vroeg weg 's avonds. Er is tijd om als gezin rond Gods woord te zitten. Neem er ook de rust voor. Er zijn zoveel verstoringen in deze tijd. En zorg dat die niet dit belangrijkste moment van de dag van gezamenlijk rond Gods woord verstoren. Wees eerbiedig, ook niet vanzelfsprekend. En leer kinderen ook om eerbiedig te zijn. Want als Gods woord open gaat, dan spreekt de Heere. Leer je kind ook luisteren. Het is niet genoeg om stil te zijn, maar dat er geluisterd wordt naar wat de Heere te zeggen heeft. Dit is een heel mooi plaatje dat eigenlijk genoeg zou zeggen, denk ik. Daar hoef ik niet veel aan toe te voegen. Ik vond het echt heel mooi dat ik die tegenkwam, want dat geeft, denk ik, echt aan van hoe het zou kunnen. Je ziet dat iedereen een Bijbel voor zich heeft en dat is denk ik heel belangrijk als je met als gezin uit Gods woord leest. Geef iedereen die kan lezen een Bijbel en het kind dat niet kan lezen, zoek of op in een kinderbijbel of waar dan ook, of er een afbeelding is van het gedeelte wat aan de beurt is, leg het voor de neus. En het kind heeft ook iets waar het de aandacht op kan richten. Als kinderen meelezen of meekijken, in het geval van de jongste, kunnen ze zich beter concentreren. Dan komt de informatie niet alleen via de oorpoort binnen, maar ook door de oogpoort. En door hoe meer zintuigen je inschakelt, hoe beter kinderen dingen onthouden. Dus allemaal een Bijbel. 2, probeer een aandacht te vangen. Dat kan bijvoorbeeld door het stellen van een vraag. Bijvoorbeeld als je een psalm leest, hoe noemt David in deze psalm de Heere? Of als je een geschiedenis leest, wat gebeurt er vandaag met Jozef in dit gedeelte? Door een vraag vooraf te stellen, gaan kinderen hun aandacht richten en gaan ze luisteren of ze het antwoord horen. Achteraf vragen stellen kan natuurlijk ook. Dat stimuleert kinderen ook om te luisteren. 3, leg al tijdens het lezen bepaalde moeilijke woorden uit. Wij kunnen ons als volwassenen nauwelijks voorstellen hoeveel moeilijke woorden er voor kinderen in de Statenvertaling staan. En als je die woorden niet uitlegt, dan haakt een kind af, want het begrijpt niet waar het over gaat. Dus leg al tijdens het lezen bepaalde moeilijke woorden uit. Donnie van Aalst noemde de vorige keer ook de Bijbel met uitleg. Het is ons natuurlijk door de Bijbel met uitleg wel heel makkelijk gemaakt om je als gezin te verdiepen in de achtergrond van een Bijbelboek. Om inderdaad moeilijke woorden op te zoeken. Zelf hou ik ontzettend van de Bijbel met kanttekeningen. Er zijn ook prachtige uitleg in. Gebruik dat bij het Bijbellezen aan tafel. Het 4e, probeer naar aanleiding van het gelezen gedeelte in gesprek te gaan. Als we met kinderen blijven lezen zoals het vroeger vaak gedaan werd, Bijbel open, een paar versen lezen, Bijbel dicht, danken, van tafel, dan is dat ontoereikend in deze tijd. Het merendeel, en vroeger misschien ook wel, het merendeel van het gelezen gedeelte gaat dan langs kinderen heen. Dus neem de tijd om er even met elkaar over te praten. En als je dat zelf heel moeilijk vindt, ik heb ook wel eens jonge ouders gesproken die zeggen, ik begrijp zelf bijna niet wat er staat. Maak dan gebruik van boekjes die dat voor je hebben gedaan. Dat je toch even met woorden van een ander het Bijbelgedeelte vertaalt naar kinderen. En het staat als laatste, maar het is natuurlijk een paraplu boven die andere 4. Bid om Gods zegen, om de opening van Gods woord voor je. De harten van de gezinsleden en om de opening van de harten voor Gods woord. Ja, en verder. Want in veel gezinnen gaat alleen bij de maaltijden Gods woord open. En gelukkig hoor ik ook van gezinnen dat het ook wel gebeurt bij het naar bed brengen van kinderen. Maar verder. Als we nog even luisteren naar Deuteronomium 6. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zit en als ge op de weg gaat en als ge nederligt en als ge opstaat. Ook zult ge ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Ja, is het dan genoeg dat Gods woord alleen bij de maaltijden open gaat? We kunnen ook een andere tekst nemen. Bijvoorbeeld bij Jozua. Daar zegt de Heere, overleg het dag en nacht. Opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij uw wegen voorspoedig maken. En dan zult gij verstandiglijk handelen. Ik denk dat we onze gezinnen, onze kinderen tekort doen en ik denk ook dat we Gods woord tekort doen als de Bijbel alleen bij de maaltijden open gaat. Dus ik wil u aansporen om vaker als gezin rond Gods woord te zitten. En dan weet u misschien dat de Joden vers 8 en 9 van Deuteronomium 6, die we net lazen, letterlijk nemen. En daarom dragen ze van die riemen om hun arm en zo'n kastje tussen de ogen en hebben ze zo'n kokertje aan de deurpost. Maar Matthew Henry schrijft, voor de Joden is dit bevel naar de letter verplichtend, maar voor ons naar de bedoeling, namelijk dat we door alle mogelijke middelen bekend moeten worden met Gods woord. En de kanttekenaren zeggen bij deze verse, gij zult alle middelen gebruiken om Gods woord in gedachten te houden en ze je kinderen voor ogen te stellen om daarnaar te leven. Dus je hoort ook weer, behalve de oorpoort is het belangrijk om ook andere zintuigen te gebruiken om Gods woord zo dicht mogelijk aan het kinderhart te leggen. En ik vind het zelf heel mooi dat de Bijbel deze weg wijst. Want de laatste tijd komt uit onderzoek naar voren dat mensen het beste kunnen leren wanneer zoveel mogelijk zintuigen worden ingeschakeld. En dat wordt dan genoemd meervoudig leren. En dan denk ik van ja, geen wonder dat dat uit onderzoek naar voren komt, want de Heer is de schepper van de mens en hij weet dat, hij heeft dat zelf in de mens gelegd. En zou hij daarom in zijn woord zo vaak dingen laten zien? Bloed aan de deurposten, de tabernakeldienst, stapel stenen in de Jordaan, een loofhut bouwen, voorwerpen die de profeten bij zich hadden, beeldende taal van Johannes de Doper, de gelijkenissen van de Heer Jezus. En ik denk als je het vergelijkt met de tijd van de Bijbel, dat wij veel van dat meervoudig leren zijn kwijtgeraakt. En gelukkig zie je op dit moment dat heel veel mensen zich daar weer bewust van worden. En ook in opvoeding en in onderwijs zie je dat meervoudig leren weer terugkomen. En ik denk dat dat een verrijking is. Bijbel leven. Vanuit dat meervoudig leren zie je dus dat er steeds meer gezinnen zijn waar ouders wekelijks een uurtje op een avond of op een middag met hun kinderen bezig zijn om Gods woord in te scherpen. En dat worden familiemomenten of gezinsmomenten genoemd. En anderen hebben het over bijbeltijd en weer anderen noemen het weer anders. Maakt niet uit hoe het heet. Waar het om gaat is dat je door middel van samen bezig zijn probeert om Gods woord over te dragen. Een vorm van huisgodsdienst voor deze tijd. Vaak hebben die lessen uit die gezinsmomenten betrekking op de levenswandel en daarom zie je erboven staan Bijbel leven. Ik zal een voorbeeld van zo'n gezinsmoment geven. Vader Pim en moeder Janet kijken toe hoe hun drie kinderen een tube tandpasta leegmaken. De kinderen vinden het geweldig. Als de drie tubes zo goed als leeg zijn, legt vader 10 euro op tafel. Oké, zegt hij, de eerste die deze tandpasta weer in de tube krijgt, mag dit geld hebben. Ijverig beginnen de kinderen die tandpastaberg weer terug te stoppen in de tube. Met weinig succes uiteraard. Het lukt niet, papa, zegt de jongste. De anderen tobben nog even door, maar geven het dan ook op. Let op, zegt vader. De Bijbel zegt dat dit met je mond net zo is. Als de woorden er eenmaal uit zijn, krijg je ze er niet meer in. En dan wassen ze de handen en ze lezen Jacobus 3 vers 1 tot 10 over het gebruik van de tong. En de boodschap die deze ouders aan hun kinderen geeft is, wees voorzichtig met wat je zegt, want je kunt je woorden niet terugnemen. En zo is er een onuitwisbare indruk op die kinderen gemaakt. En om de kinderen er nog wat verder over na te laten denken, maken ze nog een werkje. Een gleuf in een plastic bordje. Een tong erdoor waarop staat, denk na voor je wat zegt. De kinderen verven er hun hoofd omheen. De werkjes worden opgehangen. De tandpasta in een doosje gedaan. En nog lang denken de kinderen bij het zien van hun werkje en bij het tandenpoetsen aan dit gezinsmoment. En ongemerkt komt zo elke keer het Bijbelwoord uit Jacobus 3 in hun gedachten. Nou, misschien wil je nog een paar meer voorbeelden van gezinsmomenten. In de zomervakantie kun je heel mooi met kinderen nadenken over het pelgrim zijn in deze tijd. Leven op deze wereld alsof je leeft in een tent. Over je levensreis die je maakt. Aan het begin van een nieuw schooljaar met je kinderen gaan kijken bij hoe de mieren bezig zijn. En de les van de mier uit Spreuken aan je kinderen meegeven. Wees ijverig als de mieren. Het laatste thema. Bijbel leren. Paulus zegt in Colossense 3, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En Salomo zegt in Spreuken 7, schrijf ze, dat is Gods woord, op de tafel van je hart. Dergelijke Bijbelteksten wijzen op het belang van Bijbelteksten leren. Er is een boekje van iemand die daar over heeft geschreven waarom het zo belangrijk is om Bijbelteksten te leren. En hij geeft een voorbeeld. Op een middag vroeg mijn vrouw mij om iets te brengen wat ze nodig had. Terwijl ik al zuchtend en met tegenzin reageerde op haar verzoek, stond onze 3 jaar oude dochter Sophia tussen ons in. Mijn kleine meisje zei, pap, doe alle dingen zonder murmureren of tegenspreken. Filippenzen 2 vers 14, die tekst had ze net geleerd. Mijn dochter kende niet alleen verschillende Bijbelteksten op jonge leeftijd, maar ze kon ze ook goed gebruiken op het moment dat ze nodig waren. Als mijn 3-jarige dochter dat kan, kunnen jouw kinderen dat ook, schrijft hij. Dan zijn er nog ouders die vanuit Deuteronomium 6, weet je wel, die kinderen voor ogen stellen. Bij een Bijbeltekst ook iets zichtbaars laten zien, een Bijbelse kijktafel. Bijvoorbeeld bij de 10 geboden, ze leren de tekst, doe mij treden op het pad van uw geboden uit Psalm 119. En op tafel staat dat linker werkje. Of rond oudjaar, de tekst leren ze uit Jesaja, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Nou, het moest vooral heel praktisch zijn vanavond, had uw kerkenraad gevraagd. Dus ik denk dat u heel veel praktische dingen hebt gezien en gehoord. Ik ga afronden. Als we onze opvoeding van dit moment leggen naast Gods woord, dan denk ik dat er bij ons allemaal niks anders overblijft dan schuld. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij verzuimden alle trouw en plicht. Vergrande God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En de Heere roept ons in zijn woord op om terug te keren tot hem. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Laten we door genade met het volk antwoorden. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Ouders, laten we terugkeren naar de Heere en terugkeren naar zijn woord. En laten we in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid onze opvoedingsopdracht op ons nemen. Deze tijd geeft je misschien zorgen, maar let niet op de omstandigheden. Als je op jezelf ziet, dan moet je misschien zeggen, ik breng er niks van terecht. Maar let niet op jezelf. Verwacht het van de Heere, want hij die de opvoedingsopdracht heeft gegeven, wil ook alles geven wat nodig is bij de uitvoering daarvan. Opvoeden is onmogelijk in onze eigen kracht, maar mogelijk bij God vandaan. Laten we dan bidden met Nehemia. Nu dan, o God, sterk mijn handen. Laten we Jeremia volgen. Maak u op, maak geschrei des nachts. Stort uw hart uit voor het aangezicht des Heer als water. Hef uw handen tot hem op voor de ziel van uw kinderen. Laten we doen als David, die in Psalm 34 zegt, komt kinderen, hoort naar mij en ik zal u des Heeren vrezen leren. Wij hebben zo dadelijk pauze. De indeling van de avond is net als vorige keer met dominee van Aalst. Daarna gaan we in groepen uiteen. Dominee van Aalst had, ik dacht, 12 vragen die door alle groepen behandeld werden. Vanavond is het anders. Ik heb 3 soorten vragen. vragen over Gods woord in het leven van kinderen van 0 tot 5, van 6 tot 11 en van 12 tot 18. Dus dat zijn drie verschillende vragenlijsten. En het lijkt me prettig dat je kiest voor een groep waarvan je kinderen die leeftijd hebben. Dan kun je spreken vanuit je gezin en vanuit de praktijksituatie. En dan zoek maar even op. De ouderlingen hebben de leiding, kerkraadsleden. Wie voor welke leeftijd kiest? Ja? Prima. Ja, goed. Nou, dan hopen we dat zo te doen en dan hopen we elkaar daarna weer hier te ontmoeten. Misschien ook goed om dat nog even te zeggen. Ik denk niet dat het nodig is om bij de plenaire bespreking gewoon alle vragen stap voor stap weer langs te gaan. Ik denk dat jullie met elkaar gewoon al heel veel ervaringen kunnen uitwisselen rondom die leeftijden. En mochten er dingen zijn waarvan je zegt van nou daar komen we niet uit, dan lijkt me dat iets geschikt om hier in de plenaire bespreking weer naar voren te brengen. Dus dat we niet alles achter elkaar langslopen, want dan zijn we nog wel even bezig, denk ik. Goed. Ja. Ja. Mag ik jullie onderbreken en vragen of jullie willen gaan zitten?
Ja. Als je die serie in één keer koopt, heb je dan nog een serie?
Ik ga niet over de...
Goed, mensen. Ik geloof dat er een hoop losgekomen is naar aanleiding van de verschillende praktijksituaties. En dat er, ja, we kunnen erover blijven praten. Hè? En dan staat het allemaal nog op papier alleen maar. En dat is nog niet eens de praktijk. De tijd om plenair te bespreken wordt steeds korter. Dus we gaan er maar even snel doorheen. We hebben ook geen microfoon die de zaal in kan. Begreep ik van de kosten, dat kan niet hier. Dus ik moet ook herhalen wat er uit de zaal gezegd wordt voor de kerktelefoonluisteraars, anders horen die niks. Dus, we doen ons best. 0 tot 5 jaar had de volgende praktijksituatie. Jan en Jette hebben 2 kinderen, de oudste is 4, de jongste 2. Op het moment dat Jan na het eten uit de Bijbel wil gaan lezen, begint de jongste lawaai te maken en met de lepel op de kinderstoel te slaan. Daar heb je het al, denkt Jan, dat gebeurt de laatste tijd wel vaker. Zal die doorlezen of zal die net doen alsof die niets hoort? Dat heeft geen zin, want de oudste is al afgeleid. Hoe krijgen Jan en Jette beide kinderen betrokken bij de afsluiting van de maaltijd? En welke tips kun je elkaar geven met betrekking tot het bijbellezen aan tafel met jonge kinderen? Nou, maar even de gedachte vanuit de groep 0 tot 5. Het is een herkenbare situatie, denk ik. Je hoort heel veel van jonge ouders dat het zo lastig is om die jongste kinderen aan tafel rustig te houden, stil te houden. Dat je met de rest ja, toch uit Gods woord kan lezen. Er is geen kant-en-klaar recept van zo moet je doen en dat werkt. Laat ik dat gelijk maar zeggen. Het is zoeken van wat werkt bij dit kind in deze situatie. Maar soms zijn er ouders die zijn heel creatief en die hebben hele goede oplossingen bedacht. En ik ben benieuwd of die in deze groep gedeeld zijn. Kan iemand daar iets over zeggen? Ja? Ja, dat is een hele mooie oplossing. Het jongste kind op schoot nemen. Laten we proberen om niet in de verleiding te komen om tegen elkaar nog weer dingen erover te zeggen. Dat we het centraal houden. Wat je ziet bij jonge kinderen is dat het werkt als je er even een soort ritueel van maakt. Misschien kan deze oudste van 4 wel de Bijbel pakken. Voelt zich heel groot, want die mag de Bijbel pakken. Die geeft die Bijbel aan vader. En dat is dan al een soort moment dat het kind weet van... Hé, nu komt dat voorleesmoment dat ik moet luisteren. U noemt je kind op schoot nemen. Dat is ook even zoiets van... Ja, ik mag op schoot zitten en op die manier kan ik goed luisteren. Dus een ritueel inbouwen, dat kan jonge kinderen helpen om ja, rustig te zijn... Op het moment dat er uit de Bijbel gelezen wordt. Wie heeft nog een idee?
Nou, wij dachten ook ja, kinderen die alleen stil te laten zijn, maar ook betrokken te laten zijn. En ja, dat je praktisch gezien probeert voor elk kind een Bijbel te hebben. Dus of een gewone Bijbel, of een kijkhuisde Bijbel. En voor de kleine kinderen zoek je kartonboekjes van Lamersloverie. En ja, als kinderen van elkaar zullen.
Ja, klopt. Dat is ook, weer zo'n omslagmoment. Hè? Dat je even van de Bijbels pakt, de boekjes pakt. Ook voor de jonge kinderen, zoals we net ook zagen op dat plaatje. Die mag hetzelfde doen als die andere kinderen. En dat is vaak ook iets van, ja, zij gaan nu uit de Bijbel lezen. En ik ga maar met mijn lepel op die kinderstoel rammen, want ik wil ook wat doen. Nou, als je een boekje geeft... En met plaatjes of iets, dan kun je dat voorkomen. Ja.
Ja,
Ja, dat kan. Dat zal ook weer per kind afhankelijk zijn. Je kunt ook weer proberen om dat stroomlijnen van na het Bijbellezen mag jij het plaatje aan iedereen laten zien of iets. Bijvoorbeeld. Gewoon iedere keer maar nadenken van ik loop nu tegen iets aan, welke oplossing kan ik bedenken? Ja. Er zijn ook ouders die zijn strenger dan de voorbeelden die nu genoemd zijn, hoor. Die zeggen van nou, een kind van 2 moet gewoon stil kunnen zijn onder het Bijbellezen. En als het dat niet kan, dan zet ik het wel even met kinderstoel en al op de gang. Of omgedraaid of wat dan ook. Of als dat werkt bij een kind, kan dat ook. Nou, ik geloof dat niemand dat hier durft. Goed zo. Dat is ook een verschil in generatie, denk ik. Mag ik dat zeggen of niet? Jonge ouders proberen vaak toch op wat een voorzichtiger manier een kind erbij te betrekken. En je zag vroeger dat mensen toch wat meer met gezag probeerden. Ja?
Schat u mij dan bij de jongen?
Nou, ik ben heel blij als ik jonge ouders zie die nog gezag durven tonen. Dus... Ja, precies. Ja, daarom. Dus dat, ik noem het ook even, dat zijn ook mogelijkheden. Dus zoek naar wat bij jou past en wat bij je kind past en wat werkt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Daarom zeg ik, er is niet één goede methode of iets. Zijn jullie aan de tweede vraag ook nog toegekomen in die groep van 0 tot 5? Ja? Ja? Oké. Okay. Nou, die tweede vraag, dat is dat voorbeeld van Bijbeltekst leren wat ik ook in de lezing heb genoemd. Dat dochtertje tegen de vader zegt van doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En de vragen die erbij staan is, hebben jullie ervaring met Bijbelteksten leren? Waarom doe je het wel? Waarom doe je het niet? Wat kan het nut ervan zijn? Er stonden ook een aantal Bijbelteksten bij om op te zoeken. Kunnen jullie daar iets over zeggen vanuit die groep? Was er een woordvoerder of niet? Was je geen woordvoerder? Nee? Jij bent woordvoerder. Oké. Okay. Ja, klopt. Ik weet ook van een moeder die heeft zo'n boterdoosje, zeg maar. En dan schrijft ze op een kaartje alle Bijbelteksten die de kinderen hebben geleerd. En als het dan vakantie is, dan komt dat boterdoosje tevoorschijn en dan gaan ze eens alle teksten weer eens herhalen of zo. Dat je het iedere keer weer terug laat komen. Wat is het nut volgens jullie groep van Bijbelteksten leren? Nee. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Klopt.
Als je niet wil dat ze toch terugkomen in je gedachten, of als je oud geworden bent, als je het niet meer kan, dat het toch weer terugkomt.
Ja, die Bijbelteksten wijzen daar ook op, Psalm 119, van als Gods woord een richtsnoer voor je leven moet zijn, moet je wel weten wat Gods woord zegt. Spreuken 6 zegt ook iets dergelijks, Hosea 4, het volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft, dus de kennis van Bijbelteksten is heel belangrijk, ook voor later dat ze weer in de gedachten terug kunnen komen. Ik hoorde in een van de groepen ook Even een mooi voorbeeld van een gezin waar een krijtbord hangt en waar een bijbeltekst opgeschreven wordt, ook afhankelijk van de situatie bij een kerkelijk jaar of bij een sterfgeval. Of, dat is ook een mooie manier, eigenlijk aansluitend bij die bijbelse kijktafels waar ik iets van heb laten zien, dat je even steeds de kinderen een bijbelwoord in herinnering geeft. En ja, waarmee ze toch laat zien van er is meer dan dat tijdelijke waar we ons zo de hele dag zo druk mee maken. Wil iemand iets vragen of zeggen over bijbelteksten leren? Goed, dan gaan we naar 6 tot 11. Het gezin van Dalen is klaar met eten. Peter van 11 pakt de Bijbels en het dagboek. Om de beurt te lezen de kinderen een vers. Vader vraagt of er moeilijke woorden in het gedeelte staan die de kinderen niet begrijpen. Mirte stelt een vraag. Vader leest voor wat de Bijbel met uitleg daarbij zegt. Peter wil ook nog wat weten en krijgt antwoord en dan gaan de Bijbels dicht. Daan van 5 begint begrijpelijkerwijs wat te draaien. Moeder gaat het dagboekstukje voorlezen en probeert hem er weer bij te betrekken door hem aan te kijken en een zin af te laten maken. Op de eerste vraag die onder het dagboekstukje staat mag Daan het antwoord geven en met z'n allen proberen ze de volgende vraag te beantwoorden die de lijn trekt naar het eigen leven. Elke leeftijd heeft in dit gezin zijn eigen inbreng. Ten slotte worden de versjes van school gezongen. Na het zingen besluit vader de maaltijd met gebed. De kinderen mogen iets zeggen waarvoor ze willen bidden. Daan noemt de baby in mama's buik en wil vragen of de Heer de baby een nieuw hart wil geven. Was rond Advent trouwens deze casus. Want dat kan de Heer geven, hè, zegt hij dan. En dan zegt Mirte ja, want Johannes de Doper had ook al een nieuw hartje toen hij nog in de buik van zijn moeder was. Kinderen tussen de 6 en 11, een honger naar informatie. Deze ouders proberen daar op hun manier op in te gaan. Vader leest aanvullende informatie uit de Bijbel met uitleg. Anderen gebruiken misschien de kanttekeningen of een Bijbelverklaring. Of ik weet op deze leeftijd zijn bij kinderen ook Bijbelse encyclopedieën populair. Dat vinden ze heel interessant om daarin te kijken. De kaartjes van Israël, waar het nou precies lag en hoe een reis, hoeveel kilometer er tussen een stad zit. En dat soort feiten vinden kinderen in deze leeftijd vaak heel interessant. Ik weet ook van een gezin, daar werd visioenen van Ezechiël, geloof ik, gelezen over die tweede tempel. En toen is dus een van die kinderen op internet gaan zoeken van hoe zag het er dan uit. En die kwam met allemaal plaatjes aan van, nou ja, kijk, zo zag dat eruit. En daardoor konden ze zich dat Bijbelboek Ezechiël ja, ook weer beter begrijpen als gezin. Wat was de reactie van de groep op deze praktijksituatie? Even kijken, wie is de woordvoerder? Oh ja.
Ik vond dit een ideaal gezin. En wat we zagen dat zij tijd hebben.
Ja.
Ze hebben materialen ineens mee, dat mensen vragen stellen. Dat zijn dingen waar we zelf invloed op hebben of kunnen uitvoeren.
Maar de praktijk is weer lastiger, ja. Het is zoeken. Ja, klopt, wou ik ook nog zeggen. Ik heb deze casus ook in een andere gemeente wel eens behandeld. En daar was een gezin dat zei van, weet je wat wij doen? Wij doen het op de manier zoals de Engelsen schijnen te doen. Dan weet ik niet of dat klopt, maar volgens die moeder was dat zo. Zij beginnen de maaltijd met bijbellezen. Als moeder die gekookt heeft, zou ik dat geloof ik niet eenvoudig vinden. Moet ik echt even nadenken van hoe ga ik dat regelen. Maar er zijn dus gezinnen waar dat wel werkt. Als Dus ik geef het maar weer door waar ik kom, dat ik denk van misschien is voor jouw gezin ook iets wat werkbaar is. Aan het eind van de maaltijd, zullen we centraal proberen te houden? Aan het eind van de maaltijd zijn de kinderen vaak toch wat meer moe of zat. En als je ermee begint, dan, ja, het kan. Oh ja, kan ook nog. Is ook nog een mogelijkheid dat je halverwege wat inbouwt. Ja. Ja, ja, nou mooi. Dus dit zijn tips die van hieruit weer komen. Van, ja, zoek naar een geschikt moment dat de kinderen wat rust hebben om met elkaar rond Gods woord te zitten. Verschillende leeftijden is inderdaad een lastig punt. Dat heb ik in de lezing verder laten liggen. Maar dat is echt, als je kinderen in verschillende leeftijden hebt, en zeker als je tieners hebt en je hebt het van 0 tot 5, dan is dat echt heel erg zoeken naar de juiste wijze van daarmee omgaan. En ik zeg dan meestal, probeer op zo'n moment die tieners meer aandacht te geven dan die van 0 tot 5. Want die van 0 tot 5, die kun je overdag tussendoor nog wel een keer nemen. Terwijl die tieners, die zijn overdag van huis, soms 's avonds nog weg. Daar is het juist zo belangrijk voor dat je, ja, hen op zo'n moment erbij betrekt. Dus je mag je dan ook gewoon op één doelgroep, zeg maar even op één bepaalde leeftijd in je gezin richten. En dat je dat bij de andere kinderen op een ander moment weer doet. Er zijn natuurlijk voorbeelden te geven van kinderen in de voorschoolse leeftijd, die neem je zelf met koffie 's morgens. Kinderen van de basisschool, als die tussen de middag thuis komen eten, die heb je tussen de middag, neem je die even apart. En je ouderen, die neem je dan met name 's avonds bij de avondmaaltijd. Wat ook nog in die groep naar voren kwam inderdaad, is van probeer jong te beginnen met een bepaalde structuur van bijbellezen. Als je inderdaad in je gezin gewoon uit onkunde of nooit over nagedacht of wat dan ook leest, van stukje lezen, bijbel open, stukje lezen, bijbel dicht, danken weg, en je zou dit ineens in willen voeren, dan kun je rekenen op, ja, tegengas, laat ik het zomaar zeggen. Nou zeg ik niet van, dus moet je dat niet meer gaan invoeren. Natuurlijk moet je dat blijven proberen. En er werd in die groep ook gezegd, zeker als je ervan overtuigd bent dat het anders moet, als je dat van binnenuit voelt, dan kun je dat aan je kinderen ook wel duidelijk maken. En er zijn trouwens ook gezinsmomenten vanuit Psalm 78, waarin klinkt van dat het zo waardevol is. Het enige wat je als ouder eigenlijk hoeft te doen is Gods woord overdragen, als je Psalm 78 leest. Nou, als je dat gezinsmoment met kinderen doet, kun je ook zeggen van, kijk jongens, en daarin zijn we tekortgeschoten in ons gezin. We willen dat als ouders graag anders doen en we stellen ons dat zus en zo voor. En nou, geef jullie je inbreng maar van, hoe zouden jullie dat willen? Of hoe zou dat kunnen? Of wat kan, nou, op die manier een beetje in gesprek met elkaar. Dit is die casus, hoef ik niet voor te lezen, van die tandpasta, heb ik in de lezing genoemd. En ik ben wel benieuwd of hier ouders zijn die ervaring hebben met gezinsmomenten. Dit was echt iets nieuws voor jullie. Hoe is dit bij jullie geland? Wat vonden jullie daarvan?
Nou, we hebben deze casus niet heel uitgebreid besproken, want het was eigenlijk een tijd. Maar ik denk, toen we deze hebben gelezen, dus ja, toen hoorden we wel, zeg maar, het is allemaal praktisch, en allemaal heel mooi praktisch, zeg maar. Ook een heel waardevol moment kan zijn als een vader of een moeder of iemand wat kan vertellen wat God, wie God is en wat God betekent. En dat is, ja, en dan kunnen we al praktische dingen toepassen, maar dat kan. Dat is veel krachtiger, zeg maar. Dus het is goed, maar wij kunnen het vrij. Dus praktische dingen mag je gebruiken, moet je gebruiken, maar centraal stellen wie God is en wie God is geweest, dat is nog waarder.
Ja, ik zou het niet tegen elkaar uit willen spelen van het een is beter dan het ander of het een. Ik zou het elkaar willen laten aanvullen. Want natuurlijk is het ontzettend wezenlijk voor kinderen, voor jongeren, als ze horen uit je eigen leven dat je kunt vertellen hoe de Heer heeft gewerkt. Aan de andere kant, in Deuteronomium 6, of noem de andere bijbelteksten maar, Efeze 5, voet en op in de lering en vermaning des Heren, daar is altijd ook iets objectiefs. Het is nooit alleen subjectief van vertel wat de Heer aan jou heeft gedaan. Zo'n tekst vind ik niet. En daarmee zeg ik niet dat je niet moet doen, want natuurlijk is het ontzettend belangrijk. Maar neem dit ook mee, het overdragen van Gods woord. We kennen allemaal de zorgen van jongeren dat ze alles doen wat de Heer verbiedt, zeg maar, ook als kerkelijke jongeren. En dan denk ik van, ja, hebben we dat ook niet aan onszelf te wijten? Hebben we wel genoeg aan ze uitgelegd hoe de Heer wil dat wij leven? Want als ik tegen u zeg zevende gebod, weet u precies wat het betekent. Maar vraag vanavond aan je kind eens wat zegt zevende gebod. En dan denk ik dat ze heel lang moeten nadenken van wat staat er in het zevende gebod. Dus als er in de kerk wordt gezegd van, nou ja, je moet je houden aan het zevende gebod. Zijn er heel veel kinderen langs wie dat heen gaat. Want ze weten niet wat er in het zevende gebod staat. Voor hetzelfde geld zeggen ze van gedenk de Sabbatdag of iets. Heel veel kinderen weten dat niet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook dat soort dingen voor het leven aan kinderen voor te leggen. Naast je persoonlijke verhaal inderdaad. Maar speel het niet te veel tegen elkaar uit, zou mijn reactie zijn. Ja, klopt. Ik zag het al. Wil er iemand iets vragen over die gezinsmomenten? Nee? Nou, dan gaan we nog even heel snel naar de 12 tot 18. En dan zien we al de pubers in het gezin. Jozef zijn geen denkers, maar doeners. Ze hebben een hekel aan lezen en bijbellezen valt er eigenlijk ook onder. Pamu en Jozef mogen blij zijn dat ze naar de catechisatie en naar de kerk gaan. Dat moet toch eigenlijk wel genoeg zijn. En ze hebben echt geen zin om na het eten een eigen bijbeltje te pakken of om allerlei vragen uit het dagboek te beantwoorden. En je begrijpt dat ouders Jozef zich daar zorgen om maken. Nou, ik denk dat dat wel herkenbaar is in gezinnen met een leeftijd, met tieners. Wat komt er vanuit de groep? Even kort een tip of een... Ja.
En ja, vooral laten zien dat je weer kinderen houdt. Dat je niet van je weg doet. En zeker ook met puters is het niet altijd. Als jij wil zeggen dat ze moeten praten, dat het niet. Maar zorg als zij willen praten, dat je dat weet.
Ja, klopt. Of creëer momenten van één op één. Wordt ook wel gezegd, van, ga een stukje auto rijden. Dan hoef je elkaar niet in de ogen te kijken. Maar je kunt wel bepaalde vragen stellen en een kind is dan vaak geneigd om, of een tiener, om dan meer te zeggen dan wanneer het op de bank zit van nou en vertel eens. Dan slaan ze dicht, dan komt er niks. Maar in zo'n ontspannen situatie van één op één wil er best nog wel eens wat uitkomen.
Heb je nog een rol speelt wat naar voren komt, is dat we kijken naar de kinderen, die zijn een beetje ontbeugend van 12 tot 18, maar leuk idee als ouder. Wil voor voorbeeld geven.
Ja.
Ja.
Klopt. Ja, en is het al vanaf het begin af aan ingescherpt? En er zijn heel veel vragen omheen te stellen. Ja, nou, een ander voorbeeld, dat was de laatste praktijksituatie in een gezin met kinderen van tussen de 10 en de 20, die in de vakanties wat extra tijd maken om bijbelstudies te doen vanuit het spreukenboek, omdat juist het spreukenboek voor jongeren is geschreven en ook zo wapend tegen zonde op het gebied van materialisme en seksualiteit. Zonden die op dit moment heel actueel zijn en ook voor tieners heel actueel zijn. Zijn er mensen die met bijbelstudies met tieners wat ervaring hebben? Is in jullie groep behandeld, die vraag?
Ja, we hebben het kort al over gehad, deze vraag.
Ja.
Je hebt ervaring in de beeld, maar ook wel
Ja. Ja, en probeer er wat extra tijd voor uit te trekken, juist op... Ja, fijn. Dankjewel allemaal voor jullie inbreng. Ik sluit gelijk aan bij dit laatste. Door af te sluiten. Ik hoop dat dat ook de boodschap is geweest van vanavond. Neem de tijd voor Gods woord. Als je iets leest over nadere reformatoren bijvoorbeeld en de opvoeding, die waren zo doordrongen van de kracht van Gods woord. En die zeggen ook van ouders, je hoeft alleen maar te zaaien. En je hoeft niet te kijken van welke vruchten geeft het. De vrucht mag je aan de Heere overlaten, maar zaai in de harten van je kinderen. En blijf zaaien en zoek naar mogelijkheden om Gods woord zo dicht mogelijk aan de harten van je kinderen te leggen. Want dat woord van de Heere is nog even krachtig als aan het begin van de wereld, als in de tijd van de reformatie en van de nadere reformatie. Al wordt de wereld oud, het woord van de Heere blijft elke dag nieuw. Houdbaar tot het einde van de wereld. Er staat alles in wat wij als opvoeders nodig hebben. Er staat alles in wat onze kinderen nodig hebben. En geef dat ook maar mee aan je kinderen, dat ze ook daar alle antwoorden op hun leven kunnen vinden. Dus maak biddend en in afhankelijkheid van de Heere in Gods woord de gang en treden van je kinderen vast. Want dat is wat onze kinderen nodig hebben. En dat is wat de Heere waard is, dat hij ook uit de mond van kinderen lof en eer ontvangt. Goed, iemand zal eindigen. Ja, ik heb nog één opmerking. Dat is, meneer Visser heeft gevraagd of ik de PowerPoint beschikbaar wil stellen voor ouders die hem nog eens willen zien. Nou, wat tot de pauze is geweest, ik denk die casus hoeven er niet bij, maar wat tot de pauze is geweest zal ik even apart zetten. Iedereen die dat wil ontvangen, hier ligt een brief, een blaadje, moet je even je e-mailadres opschrijven, dan neemt meneer Visser dat mee en die zorgt dat jullie dan die PowerPoint krijgen. Ik heb een paar boeken meegenomen van hoe je Gods woord zo dicht mogelijk aan je kinderharten kunt leggen. Dat is niet voor de verkoop, vroeg net iemand. Ik mag niks verkopen, dat gaat allemaal via de boekwinkels. Maar dat is gewoon puur ter inzage dat je weet wat er zoal is.
Dan heb ik allereerst aan jullie nog een vraag. We hebben nu twee avonden gehad. Er zijn binnen de kerkraad ideeën voor verdere avonden en invullingen. Wordt daar positief op gereageerd? Ik zie een heleboel knikkende gezichten. Ja. Nou, dat is fijn. Dan hopen we daar over door te gaan. En dan bedanken we je van harte dat je hier vanavond was. We hebben Gods woord horen spreken, dat is het allerbelangrijkste. En we hebben allemaal een boodschap gekregen. Je hebt net gezegd hoe belangrijk Gods woord is. En Gods woord doet kracht. En ik hoop dat dat persoonlijk mag ervaren worden. Nou, fijn dat je hier was. En we hopen, ik had ook de PowerPoint, dat we zo bezig zijn om het goede te zoeken voor onszelf, voor onze kinderen, kleinkinderen. Ik stel voor dat we bij de afsluiting van deze avond gaan zingen op Psalm 119 en dan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, het 17e vers. zullen bidden dank. Heere, wilt u eerbied in ons hart geven, naderen voor uw heilig aangezicht, wij zo vol zonde, vol afkeer, en nu mogen we hier vanavond in uw huis zijn. Uw woord werd ons voorgehouden. Wie zal dan bestaan? O God, we hoorden de eisen vanuit uw woord. Bij de doop heeft ons ja-woord geklonken. En als we dan in de spiegel naar onszelf kijken, wat hebben wij ervan terechtgebracht? Maar hoe vaak is het niet dat we onszelf zo tegenvallen? Dat we juist zoeken naar ingangen en dat we zelf zo schuldig zijn, dat we deuren dicht doen, ook voor onze kinderen. O God, wat kan dat moedeloos maken? Maar uw woord klinkt nog in deze wereld, ook in onze gemeente. En dan kent u ieder ouderhart. U weet de worstelingen die er zijn. U weet die ontzaglijke strijd tussen licht en duisternis. Hoe sterk die Satan is. Wat voor pijlen hij afschiet. En het lijkt zo mooi. U heeft het zelf gezegd, Heere Jezus. Mij is gegeven alle macht. Geef, Heere, dat we dan op u leren zien vanuit onze schuld en verlorenheid. En dat we met u dagelijks spreken over al onze kinderen, kleinkinderen. Heere, zou u dan nog in ontferming neer willen zien op ons allemaal? En zou u in onze gemeente, o God, de Heilige Geest, nog willen werken? Laat uw woord dan kracht doen. Dat is vanavond ook gezegd. Zelfs in de moederschoot werkte u. Maar ook in de oudste harten, Heere, wilt u uzelf dan verheerlijken in zondaarsharten. Hartelijk dank dat mevrouw van Hartingsveld hier ook mocht zijn, dat ze uw woord mocht laten spreken. U hielp haar, Heere. Ga u met ons, breng ons veilig thuis. En geef, Heere, dat uw woord niet naast ons neergelegd zal worden. Maar dat we ermee leren bezig zijn, iedere dag opnieuw. Geeft u dan in onze levens een haast en een spoede. Want de tijd is voortskort. En het is nu nog het heden van de genadetijd. Heer, verheerlijk u zelf dan in de harten van onze jongens en meisjes. Van de jeugd. O God, het is zo'n moeilijke tijd voor hen. Ze worden zo bezig gehouden. Maar u is toch gegeven alle macht. En u zult uw kerk bijeen vergaderen. U zult alle eer krijgen. Want hij die dood geweest is en leeft, die ten hemel is gevaren, bidt daar onophoudelijk. Vader, ik wil. En hij kan eisen. Want hij heeft aan uw recht voldaan. En o Heilige Vader, het is uw liefde. Zondaren in hem zalig te maken. Heere, gedenk dan. En ieder van ons. Maar wilt u ook in onze gemeente de alleenstaande gedenken. Die niet tot een huwelijk zijn gekomen. Of die echtpaar aan wie u de kinderzegen heeft onthouden, mag ook daar ons gebed voor zijn. Breid zo uw vleugelen uit. Geleid ons veilig naar huis. En schenk ons een goede nachtrust. Vergeef het zondige om Jezus wil. Amen. Wel thuis.